type de infrarondes en de raad gaat.
Nee, dit is geen infrarond.
Dit is geen infrarond.
Yeah. Zo.
Dan moet ik daar.
Doe je het? Ja. Kunnen we beginnen? Is iedereen die er zou moeten zijn, is die er? Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Bij wat in de titel heet opinierende behandeling, nota, opvang en bescherming. Huishoudelijk vooraf moet ik even melden dat deze vergadering zoals gebruikelijk hier wordt opgenomen. Dus bent u zich daar bewust van? En de nota opvang en bescherming gaat over, niet over opvang en bescherming van dieren, wat ik in eerste instantie dacht, maar voor inwoners die niet zelfstandig kunnen handhaven in onze maatschappij. Daar zijn alle gemeenten sinds 2015 voor verantwoordelijk. En binnen het gemeentelijk samenwerkingsverband regio Amersfoort zijn we daarmee verantwoordelijk om dat verder te ontwikkelen. Er is al een bijeenkomst geweest op, wat was het, 22 februari is er een bijeenkomst geweest. Daar kon Leus niet bij zijn, vanwege andere hele belangrijke verplichtingen om voor de opvang van andere mensen. En daarom is er een speciale bijeenkomst vandaag georganiseerd. Hartelijk welkom nog een keer. Misschien is het goed om ook even te melden dat iemand van de cliëntenraad wil misschien meespreken. Misschien dat u zich kort even wil voorstellen.
Traalzorg. En ik kan voor de beschermd wonen mensen, die mensen vertegenwoordigen.
Dank u wel. En misschien dat de andere gasten ook even kunnen zeggen wie ze zijn.
Ik ben Henny Vleugel, ik ben beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort voor specifiek beschermd wonen en opvang.
Dank u wel. Doet u het?
Mijn naam is Suzanne Koolman, ik ben ook beleidsadviseur bij gemeente Amersfoort. En ik ben gevraagd om het beleidskader voor de regio te schrijven. En vandaar dat wij hier nu ook aanwezig zijn om het voor u toe te lichten.
Oké, okay, dank u wel. Ja, u kennen we al, maar zeg toch ook maar even wie u bent.
Ik ben Bram Harmse, beleidsadviseur hier bij de gemeente Leusen.
Oké, okay, hartelijk dank. Ik denk dat het een goede aftrap altijd is om eerst even de wethouder een aftrap te geven van waarom zitten we hier en wat wordt er aan het eind van de vergadering van ons verwacht.
Ja, dank u wel. Ik zou bijna zeggen, de regio komt naar u toe. Dat is wel heel bijzonder. De ambtenaren hebben met elkaar in één grote zaal gezeten. En nu zitten wij als Leusden hier apart met de mensen uit Amersfoort. Dus fijn dat jullie die tijd konden vrijmaken. Ja, de bedoeling is, wij hebben een soort beleidskader gemaakt. Een concept van welke kant we opgaan met elkaar als het gaat om opvang en bescherming. Dat wordt vanavond gepresenteerd, de grote lijnen. En nou, als u input hebt, opmerkingen, dan horen we dat graag. Want kunnen we dat betrekken bij datgene wat we nog verder gaan opstellen. En uiteindelijk komen wij met een stuk bij u terug in de raad. Nu lijkt dit ook op verwarde personen. Kijk mevrouw van Eijden even aan, u hebt daar vragen over gesteld in de raad. Hè. Ja, maar het heeft er wel verband mee, zeker. Want de effecten hiervan kunnen zijn dat je ook meer te maken krijgt met verwarde personen op straat. Hè. Dat zou kunnen. En daar komen wij vanavond niet of nauwelijks aan toe. Dat doen wij 30 maart. En als wij vooruitkijken op het sociaal domein, dan gaan we daar wat meer over vertellen. Maar goed, als er vragen zijn, de expertise is nu wel aanwezig. En dat zal vast niet verboden zijn. Wat we als Leusden doen, dat doen we echt op 30 maart. Dus, geniet ervan, zou ik zeggen. Succes.
Dank u wel. En begrijp ik dat ik nu het woord mag geven aan mevrouw Koltman?
Ja. Nou, dank u wel. Nou, alle bedankt dat wij hier mogen staan om toch even ons verhaal toe te lichten. Hoe ziet de avond eruit? Ik heb van Bram begrepen dat we een uur de tijd hebben. Dus we hebben van alles bedacht, maar we gaan even kijken hoe de avond verloopt. U allen heeft het concept beleidskader ontvangen. Om toch even actief te beginnen, hebben we voor u de volgende vraag opgesteld. En iedereen is voorzien van een iPad of een iPhone. Dus ik wil u vragen om naar www.menti.com te gaan. Daar kun je een code invoeren. En dan kunt u maximaal 3 woorden die bij u opkomen wanneer u denkt aan opvang en bescherming, kunt u invullen. En dan krijgen wij enigszins een beeld van hoe we er hier binnen de gemeente, hoe het inderdaad is gevallen. En je ziet het eigenlijk vanzelf de eerste woorden in beeld komen. Het publiek mag zeker van mij ook deelnemen. Ik heb al begrepen dat het internet hier enigszins traag is, dus vandaar misschien de vertraging. Je kunt er 3 invullen, maximaal. Nou, 8 mensen hebben wat ingevuld, dus ik ga daar even vanuit tot iedereen de woorden heeft in kunnen vullen. Wat zien we groot staan? Veiligheid. Wie mag ik vragen wie heeft veiligheid ingevoerd? Mevrouw Den Herder, kunt u dat misschien toelichten? De microfoon.
Bij het woord veiligheid denk ik dat mensen die begeleid gaan wonen, dat zij dat is een veilige omgeving en dat ze ook wel heel graag veilig willen wonen. Omdat het in mijn optiek vaak mensen zijn die die geborgenheid nodig hebben.
Ja, we hopen dat ook zo goed mogelijk in het beleidskader opgenomen te hebben. Ik zie ook heel duidelijk staan, het is alweer versprongen, waar zag ik hem staan? Begeleiden naar zelfstandigheid. Goed, dat is ook wel waar de kanteling naartoe staat, dat we toch steeds meer proberen om ambulant zoveel mogelijk te doen. Het geeft een heel duidelijk beeld van wat er leeft hier. Mijn collega Henny Vleugel gaat een presentatie geven. En in de presentatie hopen we zoveel mogelijk ook deze kreten die van hier komen antwoord op te geven of toe te lichten hoe we dit in het kader weg willen zetten. Afhankelijk van de tijd zullen we op het einde van onze presentatie u nog een keer een vraag voorleggen om te kijken van hoe de presentatie is gevallen.
Nou, daar gaan we maar. Moed, moed. Laten we maar eens beginnen aan de links van de tekst. Daar staat een huis. En een van de belangrijkste elementen die iedereen in deze samenleving behoeft, dat is in ieder geval een plek waar die mag zijn die die is. En dat is toch bij voorkeur een huis. Een huis waar je mag zijn, waar je mag blijven, waar je niet weg hoeft. En waar je ook je omgeving en je netwerk kunt hebben. Waarom hebben we gekozen voor de titel Moed, Moed? Nou, in het hele sociaal domein sinds 2015 en zeker sinds de overkomst van het beschermd wonen naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid, is er nogal wat in beweging. De overgang, zeker van het onderdeel beschermd wonen vanuit AWBZ naar het sociaal domein, dat is eigenlijk ook een enorme verschuiving van het paradigma. We gaan niet meer denken in ziekte, of in stoornissen, of in aandoeningen. We hebben het over mensen die kwetsbaar zijn en die hun weg zoeken en moeten vinden in de lokale samenleving. Dat is iets anders dan hoe we 20 jaar geleden problemen oplosten, want toen deden we nog steeds toch wel een groot aantal mensen waar iets mee was, die isoleerden we, die zetten we buiten de samenleving. Om dat om te keren, dat vereist moed. En niet zo'n klein beetje ook. En niet alleen van die mensen zelf. Het vereist ook moed van bestuurders om daar heldere keuzes in te maken. Waar gaan we nou voor? Vinden wij dat een inclusieve samenleving het hoogste is wat we zouden moeten nastreven, waarin iedereen kan deelnemen? Moed ook van allerlei partijen die op dit moment in die hele ondersteuning voorzien. De professionele partijen die ingekocht worden voor die ondersteuning. Want die zullen ook, hoe zeg je dat, een ander toontje moeten aanslaan. En waarom? Dat heeft te maken met dat onder het verzekeringssysteem tot 2015 loonde het zeer de moeite om de achterdeur van je instelling dicht te houden, zodat het stuurmeer aan de voorkant enorm groot werd van mensen die naar binnen wilden. En in een verzekeringsstelsel is het gebruikelijk dat als het volume te weinig is, dan is gewoon de polis, daar kun je mee wapperen. En dan moet er uitgebreid worden. Dat verklaart voor een groot deel de enorme groei in het segment van de geestelijke gezondheidszorg, verblijfszorg in de tijd. Maar om dat anders te gaan doen, dat vereist dus ook moed van al die gecontracteerde partijen. Tot slot vraagt het ook nogal wat moed van ouders en verwanten van de kwetsbare mensen waar we het hier over hebben. Vroeger dacht je in ieder geval dat als ze ergens onder dak waren binnen een instelling die alles voor hun kinderen verzorgde, dat daarmee ook de garantie op de lange termijn wel geboden was voor een goed en gelukkig leven. Ook al zou dat een illusie zijn geweest, toch bestaat dat beeld. Nu we proberen daar waar het mogelijk is, laten we dat er nadrukkelijk elke keer bij zeggen, mensen op een reguliere manier te huisvesten en de ondersteuning te bieden die passend is bij hun probleem, zullen al die zekerheden van de veilige burcht waarin mensen zaten in ieder geval gevoelsmatig ter discussie staan. Dat vergt dus ook moed om dat gesprek met elkaar aan te gaan en elkaar toch in die overgang naar een ander stelsel de veiligheid te bieden die iedereen nodig heeft. Het beleidskader, dat ontwikkelen we samen in het ambtelijk overleg en onder de regie uiteraard van de bestuurders. We doen dat met deze 8 gemeenten, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg. En we zijn er al een poosje mee bezig, zoals u weet. En we zijn nu ongeveer toch wel in de fase dat we zeggen, de eindfase is nabij en we kunnen binnenkort het aanbieden aan de colleges die het vervolgens aan de raad zullen aanbieden. Daar gaat niet goed. Hij begint van achteren. Ja, leuk hè? Dit is altijd nieuwe wetsen, hè? Wanneer we het hebben over opvang en bescherming, dan moet u eigenlijk denken, dat is eigenlijk op zich niets nieuws. Alleen de terminologie omvat nogal wat wij vroeger noemden de openbare geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, zowel de 24 uur als de dag- en nachtopvang. Het beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek, de vrouwenopvang en onderdelen van de verslavingszorg. Dat is eigenlijk een hele grote range van inwoners die met allerlei verschillende problemen in ieder geval het risico lopen een niet al te stabiel leven te leiden. Daarnaast zijn er ook risico's verbonden aan voor de openbare gezondheidszorg. Als we het hebben over deze voorzieningen, dan vindt u daarin mensen met de kenmerken zoals daaronder staan. Dat zijn personen met verward gedrag, personen die ondersteuning nodig hebben, maar die vraag nooit zullen kunnen stellen, omdat ze dat bewustzijn niet hebben. En personen met ernstige psychiatrische aandoeningen, de EPA, en daar wordt u op 30 maart verder heel concreet over geïnformeerd, over hoe dat in het Leusdense wordt vormgegeven. Hoe vliegen we nou eigenlijk dat hele domein van opvang en bescherming aan? Nou, eigenlijk niet zoveel anders als je het hele sociaal domein zou willen beschouwen. We vinden het niet zo interessant om voor deze groep een heel ander beleid of een andere manier van kijken naar mensen in te voeren. Het gaat er juist om dat we zoveel als mogelijk mensen op dezelfde wijze tegemoet treden. En daarom is het belangrijk deze uitgangspunten even heel goed te onderstrepen. Punt 1. Voor al die 8 gemeentes staat die ondersteuningsvraag van de inwoners hartstikke centraal. Daar gaat het om, daar doen we het voor en we doen daarvoor wat nodig is. We zeggen er tegelijk bij dat je eigen kracht en de kracht die jouw omgeving kan opbrengen om een deel te voorzien in het oplossen van het probleem, dat is het vertrekpunt. Dat wil niet zeggen dat het daar uitsluitend opgelost kan worden. Het doel van elke interventie die wij vanuit het gemeentelijk perspectief mogelijk maken, die is gericht op groei, vooruitgang van de zelfredzaamheid en de participatie in de lokale gemeenschap. Een belangrijk uitgangspunt is ook, is niemand tussen wal en schip. Dat betekent dus dat we niemand kunnen en willen laten vallen die zich tot de gemeente wendt. En dat betekent ook dat alle discussies die er zijn tussen bekostigingsdomeinen, zoals bijvoorbeeld de wet langdurige zorg, de wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekeringswet, die allemaal op deze inwoners betrekking hebben, dat we zeggen dat is een financiële discussie waarmee de inwoners niet belast moeten worden. Dat is een back-office discussie in principe. Het gaat erom dat dat wat nodig is gedaan wordt. Vervolgens zeggen we partijen, wie dan ook die betrokken is bij deze inwoners, die werken vraag- en resultaatgericht. Dus je hebt de cliënt of de inwoner als focus en je weet waarop je samen met de inwoners je interventies wilt richten en wat je samen wilt bereiken. En tot slot, en dat is meer een systeemdingetje, het is soms heel goed om dingen niet lokaal te willen. Sommige onderdelen van je aanbod die zijn waarschijnlijk zo gering in aantal in elke gemeente afzonderlijk, dat het eigenlijk heel gek zou zijn als je dat apart zou willen organiseren. Daarmee wordt het zowel naar de inhoud als naar de kosten niet beter. Dus we kijken wat lokaal moet, we kijken naar wat lokaal kan en wat we regionaal moeten doen, omdat dat voor onze gemeenschappelijke inwoners van meerwaarde is. Dit hebben we erin gezet omdat om een beeld te geven hoe ongeveer de processen op inwonersniveau kunnen verlopen. Het lijkt een beetje ingewikkeld, maar u moet zich realiseren dat iedereen in uw gemeente ook in deze ladders terecht kan komen, om het maar even zo te zeggen. Dat kan een neerwaartse en een opwaartse beweging zijn. En het is ook zomaar aan de orde met mensen. Vaak is het zo dat mensen van het ene moment op het andere, zonder dat ze vooraf signalen hadden, uitvallen en hun zelfredzaamheid volledig verliezen. Dat kan dus volledig zijn, gedeeltelijk. Het kunnen mensen zijn die in een opvangvoorziening wonen. Het kunnen mensen zijn die zelfstandig wonen. Er zijn acute crisissituaties die we in de zorgverzekeringswet moeten oplossen. Er zijn verblijfsvoorzieningen nodig waarin mensen de omhulling van verblijf nodig hebben om hun ondersteuning effectief te kunnen aanbieden. Al die elementen die zitten hierin. Nu lijkt het, dit suggereert dat iedere inwoner ergens zo'n laddertje keurig afloopt van stap 1 bovenin, van zelfstandig naar zelfstandig met risico's, met multiproblemen, acute toestanden en dan op straat belandt en dakloos raakt. Dat is natuurlijk niet zo. Elke stap kan overgeslagen worden en iedereen kan wippen van links naar rechts, om het maar zo te zeggen. Maar het geeft wel goed weer dat je telkens goed moet kijken waar staat iemand, wat heeft iemand nodig en wat moeten wij vanuit de gemeenschap aanbieden aan mensen. En soms is dat een voorziening en een maatwerkvoorziening met verblijf en soms is dat zonder verblijf en kan dat helemaal in het ambulant deel geregeld worden. Ja, doe maar even één verder weer. Als we het laddertje van zo even er nog bij halen, dan geeft dit even een duiding van hoe we binnen de huidige terminologie de verschillende functies die er zoal zijn, hebben ondergebracht. In het ambulante deel rechts, daar vindt u de reguliere ondersteuning die u hier lokaal kunt bieden. Maar ook de behandeling die door de zogenaamde VACT-teams wordt geboden bij mensen thuis vanuit GGZ Centraal bijvoorbeeld. In de maatschappelijke opvang zie je vormen van dagbesteding, vrouwenopvang, nachtopvang en zelfs 24 uur verblijf. Is overigens een categorie mensen die daar overigens vaak maar kortdurend op zijn aangewezen. En binnen het beschermd wonen heb je het 24 uur verblijf. Het ambulante deel van dit, dat is eigenlijk het meest interessante deel in perspectief van de wereld waar we naartoe willen. Elke gemeente die in het samenwerkingsverband zit, die zal op het lokale niveau een soort basisinfrastructuur beschikbaar moeten hebben voor alle inwoners, waar ook mensen met deze specifieke kwetsbaarheden in eerste instantie een soort primaire ondersteuning kunnen vinden, die zelfs niet als maatwerkvoorziening genoemd kan worden, maar die gewoon er is, waar mensen gewoon binnen kunnen lopen, een praatje maken, waarbij je elkaar in ieder geval ziet en gezien wordt. Allerlei andere vormen van ondersteuning, die kunnen lokaal ook vormgegeven worden. Dat zullen de gewone vormen van ondersteuning zijn die u op gemeentelijk niveau beschikbaar hebt. Die ook gemeentelijk georganiseerd zijn, die dicht bij huis zijn. En waar de inwoners die het nodig hebben ook een beroep op kunnen doen. Dat zullen over het algemeen al wel maatwerkvoorzieningen zijn. Zeker als dat door professionals wordt geboden. En zo kun je langzaam op- en afschalen waarbij de lokale oriëntatie altijd de eerste oriëntatie is. Wat gemeenten allemaal lokaal op orde zouden moeten hebben in die basisinfrastructuur voor deze kwetsbare bewoners. Dat zal ook onderdeel zijn van het beleidskader of het uitvoeringsplan wat lokaal wordt geformuleerd. Dit is een overzichtje waarvan wij ons elke keer afvragen, doen we er goed aan om het te laten zien? Omdat met cijfers gaat iedereen nogal makkelijk aan de haal. Dit geeft even een overzicht van de aantallen PGW's die beschikt zijn voor beschermd wonen in de regio op de standdatum 1-1-2017. Voor de PGB's ziet u dat er hier in Leusden, even kijken, 21 zijn persoonsgebonden budgetten voor beschermd wonen. En bij de andere gemeentes ziet u een andere aantal staan en bij sommigen zelfs nul. Totaal hebben we dus 80 PGB-houders die hun beschermd wonen op deze wijze verzilveren en realiseren. Nou, ik weet niet of u daarin geïnteresseerd bent. Hier kunt u ongeveer zien wat iets kost. Dat kunnen we beter maar even weglaten. Ga ervan uit dat over het algemeen een plaats voor ondersteuning met verblijf tussen de 40.000 en 60.000 euro op jaarbasis kost. Dus dat zijn hele dure voorzieningen.
niet alleen bedrag, de hoogte van bedrag maakt het noodzakelijk om aan de poort streng te zijn overigens. Wat het ook noodzakelijk maakt is dat we in het verleden hebben gezien dat er nogal eens om redenen van gebrek op de woningmarkt mensen toegang krijgen tot een voorziening met verblijf. Terwijl ze vanuit hun persoonlijke problematiek dat eigenlijk niet nodig zouden hebben. Dit is het aantal cliënten wat wij in Natura binnen beschermd wonen hebben. En dan ziet u dat we in Leusden 13 plaatsen in Natura contracteren. En dat zijn de 13 plaatsen van Centraal Zorg. Centraal Zorg heeft overigens meer plaatsen, maar die worden bekostigd op grond van de wet langdurige zorg. Dus een andere manier van contracteren en betalen. Doe maar door. Ja. Het zegt meer iets over het totaalbudget voor de regio. Voor het beschermd wonen is ongeveer 30 miljoen. Maar dan moeten we wel in ogenschouw nemen dat dat ook, daar zitten uitvoeringskosten in, daar zitten de pgb's in, enzovoorts, enzovoorts. Voor u is het van belang om te kijken wat er op termijn op het bordje van de afzonderlijke gemeente gaat landen. Afhankelijk van de keuzes die in de beleidskader worden voorgesteld en de besluiten die de gemeenteraden nemen. Als we even kijken, wat is nou de grote beweging waarin we zitten? We hebben een oude situatie en een nieuwe. In een oude situatie, onder de AWBZ, was de aandoening of de stoornis leidend voor de toegang tot de voorzieningen. Dus meer in de sfeer van ik heb wat, dus ik krijg wat, om het even simpel te zeggen. In dat regime was het buitengewoon belangrijk dat iemand een label kreeg, geclassificeerd was op een diagnostisch model en hij moest geduid zijn. Hè? Dus moest een naam hebben en een rugnummer, bij wijze van spreken. Als je dat niet had, kwam je niet voor toegang in aanmerking. De nieuwe situatie die wij nastreven, dat is dat dat niet leidend moet zijn, maar dat het erom gaat of of mensen in staat zijn zich zelfstandig te handhaven in deze samenleving. En als dat niet kan, en als dat niet met ondersteuning kan, dan zul je zwaarder instrumentarium moeten inzetten om dat te compenseren dan wanneer dat wel zou kunnen. In de oude situatie was eigenlijk het hele stelsel gebaseerd op hoe hospitaliseer ik mensen zo snel mogelijk. Hè? Dus hoe zet ik ze zo snel mogelijk weg, zodat ze zich aanpassen aan het ritme wat de organisatie of het systeem voorschrijft. Er werd weinig gestimuleerd aan zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. De afhankelijkheid was hoog. In het nieuwe paradigma zeggen we, burgerschap is het uitgangspunt. Dat betekent zelfstandigheid, normalisatie, participatie. Dat is echt anders dan van waar je uitkomt. En in de oude situatie was er in veel gevallen sprake van exclusie. We zetten mensen apart. En we behandelen ze ook apart. Wat we willen in de toekomst is mensen inclusief behandelen en beschouwen. Dat betekent als één van ons, waar wij allen mee hebben om te gaan. Als je dat soort grote bewegingen serieus neemt en doorvoert, en dat is eigenlijk het oogmerk van dat beleidskader, dan gaan er gevolgen ontstaan voor alle gemeenten, die we nu slechts in geringe mate voelen, maar die echt in belang zullen toenemen. Op het moment dat we zeggen, iedereen met dusdanige zelfredzaamheidsbeperkingen, dat die is aangewezen op zware vormen van ondersteuning, die moet geholpen worden in het gemeentelijk kader, dan betekent het gewoon dat je volume-effecten gaat krijgen in die ondersteuning die je moet bieden. Dus je gaat er meer van krijgen. Tegelijkertijd weet je ook, door de keuze die je maakt, dat het beroep op de verblijfsvoorzieningen, zoals we die nu hebben, dat waren die 400 plaatsen ongeveer, dat is te verwachten dat dat in de loop van de jaren zal afnemen. Dus daar zitten wel compenserende effecten in. We hebben ook gezegd,
als die aandoening niet meer interessant is om binnen te komen in, hè, bij een maatwerkvoorziening, dan zul je op een andere manier moeten gaan beoordelen hoe mensen dan wel tot die maatwerkvoorziening geraken. Daar zijn we in regionaal overleg mee bezig om daar een nieuw toegangsinstrument en weging voor te ontwikkelen. Als we zeggen burgerschap, dat is primair het focus waarop wij ons richten, dan ben je ook bezig met het zo in te richten, je hele werkprocessen en je organisatie, in je gemeentelijke organisatie en de samenleving, dat iedereen gelijk kan worden behandeld en bejegend. En dat iedereen gelijke toegang heeft tot alle algemene voorzieningen hier in Leusden. Als het gaat over inclusie, dan krijg je het patroon dat er nadruk komt te liggen op de ambulante ondersteuning, zoals ik al zei, in plaats van de verblijfsfuncties. Het gevolg zal zijn druk op het lokaal WMO-budget. Mensen stromen ook uit de verblijfsvoorzieningen. Gevolg zal zijn dat er druk zal komen op de lokale sociale huurmarkt. Die mensen komen dus op de woningmarkt waar ze tot nu toe niet zichtbaar waren. Ik heb al eerder gezegd, die lokale basisinfrastructuur zal elke gemeente op orde moeten hebben. We weten ook zeker, omdat het mensen zijn vaak die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten of daar buiten gesloten zijn, dat als u ze in iets grotere getalen in uw gemeente zou krijgen, dan zal dat leiden tot de toename van een aantal uitkeringsrechten in het kader van de participatiewet. Datzelfde geldt als we zeggen, de uitstroom uit de verblijfsvoorzieningen, die zouden we bij voorkeur wat evenwichtiger willen spreiden over alle regiogemeenten. Dat gebeurt nu vooral in sommige gemeenten. En dat zal ertoe leiden dat elke gemeente over het algemeen er meer mee in aanraking zal komen. En dat heeft volume- en kosteneffecten. Vanaf 2020, want dit beleidskader omvat slechts 2 jaren, maar wel in het perspectief van na 2020, omdat wij proberen voor te sorteren op wat we na 2020 ook nog samen zouden willen blijven doen. Vanaf 2020 vervalt de centrumgemeentetaak van de gemeente Amersfoort. Dat betekent dat de financiële middelen om dit allemaal mogelijk te maken niet meer via de gemeente Amersfoort verloopt, maar dat elke gemeente afzonderlijk een budget zal krijgen voor alle functies rond opvang en bescherming. Het verdeelmodel daarvan, dat zal in overleg met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en VWS ongetwijfeld tot stand komen. Maar hoe dat eruit gaat zien, daar heb ik nog geen flauw benul van en eigenlijk niemand niet op dit moment. Maar goed, dit zijn gevolgen die u in uw gemeente zou kunnen verwachten. Tot slot, maar niet het minst belangrijk, dat is de kwaliteitsparagraaf die wij eigenlijk willen opnemen in het beleidskader. De WMO 2015 die geeft het college van elke gemeente de opdracht om toe te zien op de kwaliteit. En wat is kwaliteit in de zin van de WMO 2015? Dat zijn de 3 pijlers die in het linkse lijstje staan. Veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid. Dat betekent dat gemeenten, en in dit geval als het gaat over bescherming en opvang, de gemeente Amersfoort met enige regelmaat opdracht geeft aan de toezichthouder, en dat is de GGD van de regio Utrecht, op gecontracteerde partijen of die 3 elementen, die 3 pijlers, op orde zijn. Het bijzondere is dat we dat natuurlijk makkelijk kunnen doen bij de gecontracteerde partijen, hè, want daar heb je een verhouding mee, een rechtsverhouding, dus daar kun je zeggen van ik wil van u dit en dat soort dingen. Maar de opdracht voor toezicht geldt evenzeer de besteding van het persoonsgebonden budget door budgethouders bij de door hun gekozen partij die de ondersteuning verleent. dat leidt overigens tot soms wat ongemakkelijke verhoudingen. In ieder geval, de gemeente Amersfoort heeft nu een aantal ervaringen met het inzetten van toezicht bij PGB-houders en de instellingen die PGB-houders bedienen. Maar dat is nog niet eenvoudig om daar een goede modus in te vinden, om dat wat je vaststelt ook tot verbetering te brengen. Want je hebt geen rechtsmiddelen die dat af kunnen dwingen. Veiligheid is een hoog goed en zeker bij kwetsbare mensen. En als dat in het geding is, zou je eigenlijk instrumenten moeten hebben om daar heel acuut iets mee te kunnen doen. Maar dat is niet het geval. De wetgever voorziet daar niet in. Doeltreffendheid, dat is natuurlijk een ding wat altijd van belang is. Hè? Is er een opbrengst van alle inspanningen die wij ons getroosten om mensen vooruit te helpen? Mensen hebben op een gegeven moment hun persoonlijk plafond bereikt, zeg ik altijd maar, in de ontwikkeling. Dat is niet erg, maar het is altijd de uitdaging om zo ver te komen als je kunt. Daar kun je op toetsen, ook vanuit het kwaliteitsrol die de gemeente heeft. En de cliëntgerichtheid, die zal vooral moeten blijken of er sprake uit de beoordeling naar het oordeel van de klant, de inwoner, of die inderdaad zich geholpen voelt of weet met de ondersteuning die wordt aangeboden. Ik geloof dat ik het hier even bij wou laten. Ben ik iets vergeten? Oh. Proces verder. Zoals ik zei, we zijn een beetje in de afrondende fase van het schrijfwerk. We hebben her en der reacties, feedback opgehaald die we nog mee zullen nemen en zullen verwerken. Uiteindelijk zal elke raad afzonderlijk moeten het beleidskader moeten vaststellen op voorstel van het college. Dan zal er twee varianten uitvoeringsactiviteit plaatsvinden. Namelijk datgene waarvan de gemeente hebben gezegd, dat gaan we zelf doen. En daarnaast zal er een uitvoeringsplan komen op het onderdeel waar gemeenten ervoor kiezen de komende periode nog samen op te trekken. En u begrijpt dat alles wat je wilt bereiken in het perspectief van inclusie, dat dat eigenlijk ook de inkoop van de ondersteuning op lokaal en regionaal niveau zal sturen. Dat was wat ik wilde vertellen.
Dank u wel. Even heel stout. Is er een planning bij die laatste plaat?
Bij de laatste plaat? Ja. Wij hadden ons oorspronkelijk, zeg ik even, voorgenomen om in de laatste raad voor het zomerreces van alle gemeenten dit te kunnen agenderen. Maar we hebben één hobbel nog te nemen, zodat we denken dat het in de eerste raad na het zomerreces van alle gemeenteraden kan worden aangeboden. Okay. Dat is de planning op dit moment.
Ja. Dank u wel. Wat is nu het handigste? Naar aanleiding van de presentatie kunnen we vragen stellen. Is dat misschien het meest voor de hand liggend om nu te doen? Wie wil daar wat vragen? Ik zie mevrouw van de Einde al ja knikken. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Je ziet een enorm scheve verhouding tussen opvang in de regiogemeentes. Wat is daar het plan bij dat je na rato van inwoners ongeveer vergelijkende verdeling krijgt? Of kunnen wij ongebreideld groeien met opvang?
Het interessante juist met het onderdeel opvang wat u daar noemt, dat is dat de wet voorziet in, dat noemen ze landelijke toegang. Iedereen in Nederland kan zich tot het college van welke gemeente dan ook wenden met een vraag om opvang als die zijn dak of thuis kwijt is geraakt, dan wel om redenen of van veiligheid het huis heeft moeten verlaten. Dat geeft dus ook aan dat elke gemeente geconfronteerd kan worden met een volume wat je niet kunt voorspellen. Mensen uit Groningen kunnen zich wenden tot de gemeente Leusden, tot het college en zeggen, ik heb opvang nodig. En dan moet de gemeente Leusden iets doen. Dat ze op dit moment die opvang en die opvangfuncties gezamenlijk vormgegeven hebben binnen de met de gemeente Amersfoort en op locaties binnen de gemeente Amersfoort, dat staat daar op zich los van. Wat we dus wel merken in de opvang op dit moment, dat de druk daarop is heel groot. Het aantal plaatsen in de opvang is inmiddels behoorlijk uitgebreid lopende dit jaar. En in principe komen daar geen additionele rijksmiddelen voor beschikbaar. Je moet dat dus gewoon doen, omdat de wetgever zegt, gij zult het doen voor iedereen die zich tot u wendt.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen? Eén keertje. Ik kan me voorstellen dat dat ook een onderdeel van dit plan is. Dat je wel zegt waar je naartoe gaat, zeg maar.
Ja.
En hoe dat eruit ziet.
Ja, dat klopt. Wij denken dat, wat we dan maar even noemen, de opvangvoorzieningen. Waar ook verblijf onderdeel van uitmaakt. Dat we die gewoon in dezelfde lijn gaan brengen als de andere verblijfsvoorzieningen die we in stand zullen moeten houden in het kader van beschermd wonen. Dus die koppelingen en het heen en weer verkeer, om het maar zo te zeggen. Want die inwoners die in het ene segment binnenkomen, die kunnen voor het vervolg heel vaak in het andere segment hun ondersteuning verder realiseren. Die verbindingen die zullen we veel vloeiender moeten maken. En dat doen we nu dus vooral in Amersfoort vanuit opvang. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je juist dat type vraagstellingen ook heel vaak wel in een soort lokale variant zou kunnen bedenken. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Den Herder, gaat aan.
Nou, het valt nog niet mee. Nou, ik mis eigenlijk in uw verhaal, want rondom deze mensen ligt er ook een groot stuk mantelzorg, zeker wanneer deze mensen begeleid worden om weer zelfstandig te gaan wonen. Ik heb u er nog niet over gehoord. Vind ik hem nog wel terug in uw document, want ik moet heel eerlijk zeggen dat hij wat laat bij ons is aangeleverd. Maar voordat ook onze mantelzorgers helemaal onderaan die ladder gaan liggen. Is er ook over nagedacht?
Ja, er is over nagedacht en wij hebben ook, het is grappig, want we hebben het er wel met regelmaat over gehad en ook met de cliënten die wij spreken in het kader van de ontwikkeling van het beleidskader. Maar we hebben zelf tot onze schrik moeten vaststellen dat we er geen woord aan gewijd hebben. En dat gaan we dus nog doen. Daar komt zeker een paragraaf over de mantelzorg. Ja.
Fijn, dank u wel.
Dank u wel. Ik zag hier, maar ik zie onze gast, die geeft dan eerst het woord.
Ja, ik wou graag van u weten, de huisvesting, hoe u dat gaat regelen, want er zijn te weinig woningen. Hebben deze mensen de onafhankelijke cliëntenondersteuners van de WMO en de WLZ, een nieuwe beroepsgroep is daar opgestaan bij de zorgverzekeraar, ja, de OCO heet dat netjes, en is ook IPS van toepassing? Want we zijn bezig met de GGZ en
tot met IPS, individuele plaatsing, ja, en steun.
Ja,
ja, oké, okay, even voor de goede verstaande. Ja. Dat is een vorm van mensen aan het werk krijgen, een regulier werk. Omdat dat een buitengewoon helpende manier is om mensen te laten participeren en ook aan hun gezondheidsbevordering te werken. Aan herstel. Dan moet ik even denken, eerst de huisvesting. Stel dat iedereen uit de voorzieningen gaat en op de woningmarkt komt. Nou, er ontstaat er onmiddellijk frictie, dat is duidelijk. Die is er nu al, dus die wordt alleen maar groter. Dat wil niet zeggen dat je die beweging nog steeds niet moet willen. Hè? Dus dat moet je nog steeds willen. Alleen je zult zeggen, dat zul je gefaseerd moeten aanpakken. We zijn niet gewend om vanuit het domein van ondersteuning en zorg heel nauw samen te werken met werk en inkomen, want daar heeft het ook betrekking op, en met het wonen, hè? Het zijn vaak toch ook binnen de gemeentelijke organisaties verkokerde stukjes. En wat we overal aan het proberen zijn, is juist die verbindingen te leggen, zodat we in hetzelfde perspectief het beleid ontwikkelen. Dus als we weten dat er toename zal zijn van de beroep sociale huurmarkt en er zijn geen huurwoningen, dan is het college ook gehouden om daar alle inspanningen op te richten. Om het ook voor deze groep, de sociale huurmarkt, te ontwikkelen, dan wel toegankelijk te maken. Dus dat is een opgave. En verschillende gemeentes die zijn op dit moment met een woonvisie op de lange termijn bezig. Ik weet niet hoe het hier in Leuzen is, maar waarin dit soort elementen in juist de toekomst van kwetsbare mensen in de lokale samenleving, inclusief de huisvesting, heel uitdrukkelijk onderwerp van gesprek is. Wij hebben overigens wel de ervaring inmiddels dat het is niet allemaal makkelijk. We kunnen zeggen waar we op uit zijn, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is om het te bereiken. Wij hebben ook heel goed in de gaten dat je binnen dat de draagkracht van een lokale omgeving of van een wijk of van een straat heel bepalend is voor het welslagen van je inclusiebeweging. Als je daar geen rekening mee houdt met draagkracht en draaglast, dan sla je de plank volledig mis. Dus dat zal echt veel aandacht vragen. Ja.
Was dat de antwoord op uw vraag?
Voor wat betreft de huisvesting wellicht.
Ja, voor de huisvesting wellicht, want er is tekort, dus er is nog heel hoop te doen. Ja. Misschien mag ik toch nog een vraag daarna stellen.
Ja, ga gaan.
Hoe ga je om, ik neem aan, dit is de uitwerking van de commissie Dannenberg, hè, wat u hier heeft gepresenteerd. Ja? En wat ga je dan doen over voor de mensen met... Ja, die dan op zichzelf gaan wonen, krijgen die ook een budget van de gemeente? Of hoe moet dat zien?
Mensen die zelfstandig zijn gaan wonen en nog steeds aangewezen zijn op professionele ondersteuning als maatwerkvoorziening, die houden dat gewoon natuurlijk. Ja? Wat nodig is, moet de gemeente doen.
Ik bedoel, als mensen dus uit zo'n instelling naar een woning gaan, krijgen ze dan ook de spullen die naar de huis moet aangekleed worden, krijgen ze dat dan ook van de gemeente? Snapt u mijn vraag?
Ja, ik snap de vraag. Okay. Ik zou daar geen algemene uitspraken over willen doen. Laten we daar maar eens mee beginnen. Omdat je, zeker als het gaat om gemeentelijke bijdrage in de aanloopkosten en de huisvesting, of de primaire huisvestingskosten, hè, buiten de huur om, dus de inrichting van de woning. Daar is per gemeente beleid in het kader van werk en inkomen voor. Hè. Hetzij via de lokale route met bijzondere bijstand, hetzij via een andere route die gemeenten daarvoor hebben ontworpen. Maar daar waar nodig is, is mijn ervaring in ieder geval, helpen gemeenten bewoners die zelf geen draagkracht hebben. Ja? Dat is wat ik ervan weet.
Dank u wel. Mevrouw Paul eerst.
Dank u wel. Dat hele plaatje, hè, de uitgangs, of de doel lijkt toch wel, hè, de zelfstandigheid en participatie vergroten. Toch wel twee vragen erbij van één, wat vinden nou de mensen zelf, maar ook hun familieleden ervan, eigenlijk in de volle breedte, zitten die hier wel op te wachten? En twee, als ik zie wat de gevolgen zijn, dan denk ik van het lijkt uiteindelijk wel duurder te worden. Hè? En dan is het wel even, voorheen was het Rijk, nu is het gemeente, dus voor gemeente duurder. Maar is het een totaliteit, als ik zie om welke mensen het gaat en wat voor problematiek, zitten we hier wel op te wachten? Schieten we hier wel wat mee op eigenlijk? Nou, toch wat vraagtekens hierbij.
Goed. Laat ik even proberen met uw eerste vraag te beginnen. Dan moet ik even... Oh ja, of die daarop zitten te wachten. Nou, ik kan u vertellen dat wij zowel in het kader van het schrijven van het beleidskader als in het kader van de inkooptrajecten die wij hebben rond beschermd wonen, waar toch een groot deel van deze bijzonder kwetsbare mensen zit, die zitten daar aan tafel om te beginnen. Dus die praten mee met alle partijen die daar een rol in spelen. Dus met de zorg, gecontracteerde zorgaanbieders, met de gemeenteambtenaren, met de wethouder erbij. En daar wordt inderdaad heel expliciet gevraagd naar wat zij ervan vinden van deze beweging. En je ziet vooral bij cliënten over een heel breedte, over de volle breedte, dat zij zeggen, dit is wat wij missen. wij voelen ons buitengesloten. Wij zijn buitengesloten. Dat wil niet zeggen dat dit allemaal dat op kan heffen, maar het is wel een erkenning van het feit dat ik mag bestaan. Zo ervaren zij deze manier van kijken. En zo hebben ze het ook expliciet in de vorige bijeenkomsten uitgesproken. Dus in die zin denk ik dat het nogal bodem heeft. Als je vraagt naar de verwanten die hebben natuurlijk over het algemeen een behoorlijke lijdensweg achter de rug met hun kind, hè, vaak van jongs af aan, die zullen eerder denken in de risico's die er ontstaan. Hè? What if? Hè? En stel dat het niet goed gaat, zijn er dan voldoende mogelijkheden om die terugval, hè, om die op te vangen. We hebben gezegd in het beleidskader ook dat als je deze beweging maakt, dat je van alles ook beschikbaar moet hebben om mensen met wie het over het algemeen tijdelijk even niet zo goed gaat en die zelfstandig zijn gaan wonen, dat je die even bij wijze van spreken binnen kunt halen. Ja? Zodat ze niet specifiek behandeld hoeven te worden. Hè? Dus er is geen sprake van dat ze in de behandelkliniek moeten zijn. Maar ze zijn overvraagd en je moet ze even in een rustperiode gunnen. Daar wordt dus over niet alleen over nagedacht, maar daar gaat in voorzien worden. Ja. Dat is voor wat betreft de angst van verwanten, die kan ik nooit wegnemen. We weten alleen wel dat als je uit angst handelt, dat je over het algemeen beperkend bezig bent voor degene op wie de angst betrekking heeft. He? Dus dat je daarmee ook een heleboel mogelijkheden en kansen laat liggen. En dat is een beetje strijdig met onze uitgangspunten. Ja. Nou moet ik even de volgende vraag. Oh, het financieel. Wij hebben de indruk dat het, we hebben het ook wel eens uitgerekend trouwens hoor, gewoon op de achterkant van het sigarendoosje, of je nou als je verblijf afbouwt, hè, en je vervangt dat door ambulante ondersteuning, wat er dan gebeurt aan volumes wat je beschikbaar hebt en hoe je dat zou kunnen inzetten. Nou, wij zijn niet begonnen met een bezuinigingsopdracht, laten we daarmee beginnen. Hè? Dus dat is niet onze doelstelling. Het kan hooguit een effect zijn wat we niet eens kunnen voorzien. Dus als dat zo is, dan is dat leuk. Daarnaast weten we ook dat het mogelijk kan zijn dat het op individueel niveau voor sommige inwoners een hoger beslag op de middelen zal leggen dan nu het geval is binnen een verblijfsvariant bijvoorbeeld. Zou kunnen. In het overleg wat we hebben gehad met de wethouders, hè, er ook een soort vooroverleg en om eens te voelen hoe die daarin staan, bleek in ieder geval dat de meeste wethouders zeiden van wij moeten dat op voorhand niet uitsluiten dat het voor sommigen duurder kan uitpakken. Want het gaat om dat wij hebben gekozen voor maatwerk. Ja? En dat heeft soms zo zijn gevolg. Maar het zal duidelijk zijn dat dat nooit die hele populatie zal betreffen.
Dank u wel. Mevrouw Koetsruiter.
Ik kan nou inkomen. Oh ja, dat is rood. Ja, dank u wel. U heeft al het een en ander in de beantwoording meegenomen van mijn vragen. Mag ik vaststellen dat als u het heeft over mantelzorg, dat u refereert aan de passage over de netwerken en de rollen? Die op bladzijde 15 in dit document staan, maar dat wordt heel marginaal beschreven, hoe belangrijk de rol van het netwerk is. Terwijl we allemaal weten dat juist het netwerk als ondersteuning heel erg belangrijk is.
Ja. En vaak al overbelast,
in
aansluiting zeg er maar even
op wat
bij.
Mevrouw Pauwels vroeg, hè, er zijn meer sociale netwerken dan alleen familie.
Absoluut.
Ik denk aan de kerk en ja. De kringen.
Nou, dat is ook heel leuk om te zien dat als je de cijfers kijkt en hoe problemen per gemeente worden opgelost in deze sfeer, dan zie je dat er enorme lokale verschillen zijn. En die zijn echt terug te voeren op de bestaande infrastructuur in zo'n gemeente of gemeenschap. Hè, waar al dan niet nog heel goed naar elkaar wordt omgezien. En naarmate dat beter gebeurt, zie je dat het beroep op verblijfsvoorzieningen bijvoorbeeld heel laag is. Dus kennelijk weten daar de samenleving met elkaar iets aan stut en steun te bieden, zowel aan de mantelzorgers als aan de inwoners die het betreft. Ja,
ja, je ziet nu zo'n ontwikkeling, hè, ten aanzien van veiligheid, zo'n politie-app, bij wijze van spreken, is er in sommige wijken al helemaal ingeburgerd. Maar als het gaat om, ik noem maar iets, risicotaxatie of signalering van mensen met bepaalde problemen die bij deze doelgroepen horen, dan ligt het soms toch wel wat anders in de wijken.
Maar u geeft daar wel een goed voorbeeld aan. Want als je zegt van wat zou een gemeente nou bij voorkeur lokaal op orde willen hebben, dat is een vorm van signalering die effectief is om in de gaten te hebben. Een vorm van signalering die effectief is om in de gaten te hebben wanneer het met hun inwoners even niet zo goed gaat. En dat hoef je zelf allemaal niet als burger dan op te lossen. Maar je moet het ergens neer kunnen leggen waarbij je het vertrouwen mag hebben dat dat adequaat wordt opgepakt. Nou, dat soort elementen, dat vormt ook de lokale uitdaging natuurlijk. Hoe je dat gaat regelen.
Ik constateer dat we nog 3 minuten hebben. En ik wil meneer Loning ook nog even het woord geven als hij dat wil. Als hij dat wil, dan geef ik mevrouw Poetsruit nog even het woord.
Andere manieren, hè, tot maatwerkvoorzieningen. Maar denkt u dan aan arrangementen? Of, want we weten allemaal dat we vanuit de verordening nu, vanuit de WMO en dergelijke, dat het toch niet altijd even makkelijk is om die maatwerkvoorziening te geven waarvan de inwoner of straks misschien denkt van god, dit zou ik willen of dit zou wenselijk zijn. En dan wordt er wel in het stuk verwezen naar het sociaal team, hè, die een belangrijke rol heeft. Maar ja, dan wil ik toch hardop ook wel uitspreken of wij voldoende toegerust zijn in het sociale team voor de toekomst, om dan ook voor deze doelgroep maatwerkvoorzieningen goed vast te kunnen stellen, laat ik het zo zeggen. Want de te onderscheiden doelgroepen, die zijn nogal divers. Hè, die hierin die maakt wel wat uit of je het hebt over verslavingszorg of over vrouwenopvang, bijvoorbeeld.
Ja. Ik ben mij zeer bewust van het feit dat überhaupt de structuur van het werken met sociale teams, dat dat enorme hoge eisen stelt eigenlijk. En waarbij je ook moet afvragen of iedereen daar voldoende voor is toegerucht. Hè, om dat te kunnen. Ik beschouw dat voorlopig nog maar even als een ontwikkelingsopdracht. En professionaliseringsslag die gemaakt moet worden. En daarnaast denk ik dat het onder omstandigheden heel goed denkbaar is. Dat je voor bepaalde cliënttypes of inwonerstypes, dat je een soort expertise-team beschikbaar hebt in de gemeente of boven de gemeente, maakt me niet zoveel uit, waarin je even kunt aftappen als je het gevoel hebt van nou zit ik wel goed, weet je. En dat, het is natuurlijk buitengewoon professioneel als een professional zegt ik weet het niet, ik wil graag overleggen met een collega. Dat is wat je mag verwachten.
Dank u wel. Dan wil ik gaan afronden tenzij iemand nog een dringende vraag heeft. Niemand? Dan wil ik aan u nog even vragen van of het uur gebracht heeft wat jullie gehoopt hadden dat het zou brengen?
Nou, het aardige is natuurlijk van dit soort bijeenkomsten dat hij is gericht op primair op even zenden. Om bij te praten over waar met welk proces we bezig zijn met elkaar. Dat is denk ik, als ik de vragen hoor en de aandacht waarmee geluisterd is, geslaagd. De vragen en de opmerkingen die hebben we meegenomen. En zeker de onderdelen van die u inbrengt en het onderdeel van de mantelzorg en de verwanten, hè, die gemist worden. Ik denk dat dat hele terechte opmerkingen zijn die we ons ter harte zullen nemen en in de voortgang zullen doen. En voor zover u echt hele specifieke opmerkingen nog hebt in de sfeer van feedback, hè, van ik zou bijvoorbeeld dit of dat, dan kunt u dat ook mailen aan ons. Of aan Bram trouwens.
Misschien even op inbreken.
Geef het nog één keer een mooi toetje op doen.
Oh
Dat kan zeker, maar inderdaad, wat Hennie zegt, van als er nog opmerkingen zijn, misschien tot u nu alvast op de groene blaadjes kunt opschrijven wat u goed denkt aan het plan, waar knelpunten zitten en ontwikkelingen, kunt u straks op de weg naar huis dat op het juiste bord plakken. En dan vraag ik Bram even of hij dat volgende week dinsdag mee wil nemen. Ja? Dan hebben we namelijk alle input kunnen we meenemen. Als er nog tijd is, wil ik zeker nog een keer de Mentimeter doen. Maar dan kijk ik... Ja?
Ja, nog één keer.
Was het maar om een foto van de uitkomst te kunnen maken.
Hebben we een slotfoto? Dan rond ik het hierbij af. Hartelijk dank voor uw inbreng. Hartelijk dank ook voor allen die hebben bijgedragen hieraan. En dan sluit ik hier bij de vergadering. Niet nadat ik u allen vraag om, zoals uitgenodigd is, een post-it te plakken bij goed en knelpunt.
En onduidelijkheden.
Hartelijk dank.
Stop.